Gemeente, vooraf een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Aanstaande donderdagavond 31 augustus zal er een ledenvergadering worden gehouden waarbij alle beleidende leden welkom zijn. Dit in verband met de overkomst van dominee Egas en zijn gezin, en die vergadering begint om 8 uur. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan dominee L.W. van der Meij. 'S Middags zal er dan ook een aangepaste kerkdienst worden gehouden waarin dominee van der Meij eveneens hoopt voor te gaan. En die aangepaste dienst die begint om 3:15. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week is er 1 collecte bestemd voor de kerk. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 19, het 7e vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. 19, vers 7. Laten wij naar Gods heilige wet luisteren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord Gods uit het 2e boek Kronieken, hoofdstuk 24, het eerste deel en daarna ook nog een stuk uit het 2e gedeelte. 2 Kronieken 24, eerste versen 1 tot en met 4 en dan lezen we verder vanaf vers 15. En na de schriftlezing zingen we uit de 73ste psalm, het laatste vers, het 14e. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt, maar het is mij goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. 1 tot en met 4 van hoofdstuk 24. Joas was 7 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 40 jaren te Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Zibja van Berseba. En Joas deed wat recht was in de ogen des Heren al de dagen van de priester Jojada. En Jojada nam voor hem 2 vrouwen en hij gewon zonen en dochteren. Het geschiedde nu na deze dat het in het hart van Joas was het huis des Heren te vernieuwen. En dan verder bij vers 15. En Jojada werd oud en zat van dagen en stierf. Hij was 130 jaar oud toen hij stierf. En ze begroeven hem in de stad Davids bij de koningen, want hij had goed gedaan in Israël, beide aan God en zijn huis. Maar na de dood van Jojada kwamen de vorsten van Juda en bogen zich neder voor de koning. Toen hoorde de koning naar hen. Zo verlieten zij het huis des Heren, de God van hun vaderen, en dienden de bossen en de afgoden. Toen was er een grote toornigheid over Juda en Jeruzalem om deze hun schuld. Doch hij zond profeten onder hen om hen tot de Heren te doen wederkeren. Die betuigden tegen hen, maar ze neigden de oren niet. En de geest Gods toog Zacharia aan, de zoon van Jojada, de priester, die boven het volk stond. En hij zeide tot hen, zo zegt de Heere, waarom overtreedt gij de geboden des Heeren? Daarom zult gij niet voorspoedig zijn. Dewijl gij de Heere verlaten hebt, zo zal hij u verlaten. En ze maakten een verbintenis tegen hem en stenigden hem met stenen door het gebod des konings in het voorhof van het huis des Heeren. Zo gedacht de koning Joas niet aan de weldadigheid die zijn vader Jojada aan hem gedaan had, maar hij doodde zijn zoon, dewelke als zij stierf zeide, de Heere zal het zien en zoeken. Daarom geschiedde het met de omgang van het jaar dat de heerkracht van Syrië tegen hem optoog. En ze kwamen tot Juda en Jeruzalem en verdierven uit het volk al de vorsten van het volk. En ze zonden al hun roof tot de koning van Damascus. Hoewel de heerkracht van Syrië met weinig mannen kwam, evenwel gaf de Heere in hun hand een heerkracht van grote menigte, terwijl zij de Heere, de God hunner vaderen, verlaten hadden. Alzo voerden zij de oordelen uit tegen Joas. En toen zij van hem getogen waren, want ze lieten hem in grote krankheden, maakten zijn knechten om het bloed van de zonen van de priester Jojada een verbintenis tegen hem, en ze sloegen hem dood op zijn bed, dat hij stierf. En ze begroeven hem in de stad Davids, maar ze begroeven hem niet in de graven der koningen. Deze nu zijn die een verbintenis tegen hem maakten: Sabat, de zoon van Simeat, de Ammonitische, en Jozabad, de zoon van Simrit, de Moabitische. En gaan er nu zijn zonen en de grootheid van de last hem opgelegd en het gebouw van het huis Gods. Zie, ze zijn geschreven in de historie van het boek der koningen. En zijn zoon Amazia werd koning in zijn plaats. Het woord des Heren voor de prediking van vanmorgen vindt u op een aantal plaatsen in het 24e hoofdstuk van het tweede boek Kronieken. Allereerst in vers 2. Joas deed wat recht was in de ogen des Heren al de dagen van de priester Jojada. Dan vers 15, 16 en 17. En Jojada werd oud en zat van dagen en hij stierf. Hij was 130 jaren oud toen hij stierf. En ze begroeven hem in de stad Davids bij de koningen, want hij had goed gedaan in Israël, beide aan God en zijn huis. Maar na de dood van Jojada kwamen de vorsten van Juda en bogen zich neder voor de koning. Toen hoorde de koning naar hen. En dan het laatste deel van vers 25. En zij sloegen hem dood op zijn bed, dat hij stierf. En ze begroeven hem in de stad Davids, maar ze begroeven hem niet in de graven der koningen. Wij willen samen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden. Heren, wij danken uw heilige naam dat u ons op deze zondagmorgen weer rondom uw woord vergadert. En dat is toch een grote zegen, heren, dat we rondom het woord bijeen mogen zijn en onder het woord mogen verkeren en naar het woord mogen luisteren. Er is geen geschrift in de ganse wereld dat in staat is om te doen wat uw woord kan doen. Zondaren, verdwaasd en verduisterd in hun verstand als ze zijn, wijs maken tot zaligheid. En er is geen ding in de ganse wereld dat kan verrichten wat gij door de prediking van uw woord verricht, want het behaagt u door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En daarom is het een voorrecht, Heere, om niet alleen het woord te hebben, maar het ook te horen en het te horen verkondigen. En wij bidden u om een oprecht, ootmoedig, eerlijk, dankbaar hart voor deze onverdiende zegen die er vandaag is en die er al zo vaak geweest is, elke zondag opnieuw. En niet alleen dat wij zondags de prediking van uw woord mogen horen, maar we hebben alle dagen in ons leven de gelegenheid om dat woord te onderzoeken. Heere, geeft u ons te beseffen hoe rijk u ons daarin al zegent en hoe goedertieren u ons tegemoet treedt. En nu kunnen we alles verzondigen. Zelfs de rijkste gaven en de heerlijkste zegeningen kunnen we bederven als we er op een ongelovige en onbekeerlijke manier gebruik van maken. Als het allemaal gewoonte wordt en meer niet, sleur, vorm, godsdienst zonder inhoud, dan kan onze kerkdienst ook nog een oordeel tegen ons uitspreken. En dan kan het hebben van uw woord ons ook nog mee veroordelen. En daarom, Heere, het gaat niet alleen om het hebben van de zegen en van de zegeningen, maar het gaat ook om de manier waarop we ze gebruiken, de manier waarop we ermee bezig zijn, de manier waarop wij door dat woord ook ons laten leiden, laten gezeggen, laten onderwijzen, laten roepen, laten nodigen. O God, en dat zijn nu allemaal dingen die we van nature geen van allen hebben. Zo gewillig om te luisteren naar uw stem zijn we niet. We zijn wel gewillig om te luisteren naar honderden andere stemmen. En die volgen we. En zeker volgen we vaak ook de adviezen die we van anderen of misschien ook wel van onszelf krijgen. Maar die heilige aansporingen en die goed bedoelde raadgevingen waarmee gij het heil van zondaren op het oog hebt, die slaan we van nature allemaal in de wind. En roepstemmen om van onze zondige wegen ons te bekeren. Heere, u kunt het 1000 keer zeggen en we zullen het nooit doen. En daarom, o God, wij bidden u, wilt gij door uw onwederstandelijke kracht dat woord in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing echt tot zegen stellen, schenk ons er uw Heilige Geest bij. Uw Heilige Geest, aan wie we het woord te danken hebben, die uiteindelijk de enige is die het ons kan doen verstaan en die ook de enige is die ons er geloof in kan geven. Laten we u mogen bidden, Heere, wees dan met de werkingen van de Heilige Geest in ons midden aanwezig. En als wij vanmorgen uw woord horen, Heere, draagt u het dan in ons hart. En gebruikt u het dan tot ons geestelijk welzijn. U weet hoe we hier gekomen zijn, met wat voor gedachten in ons hart en wat voor overleggingen misschien. U weet of we hier gekomen zijn enkel uit gewoonte, of dat het mogelijk ook mocht zijn met een gebed, met een begeerte in ons hart om uw stem hier te mogen horen. Heren, wij vragen van u dat al onze berekeningen en beredeneringen eens een ogenblik weg mogen vallen en dat wij met een door u geopend hart mogen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. We hebben vaak onze vooroordelen. Het moet zus en het moet zo. We hebben onze eigen gedachten en onze eigen schema's. Maar heren, ook daaraan moeten we sterven. Want u doet het vaak zo heel anders als dat wij hadden gedacht en als we het onszelf en elkaar hadden voorgeschreven. Wij vragen van u dat gij het op uw soevereine wijze vrijmachtig wil doen. Het gesloten hart openen, blinde ogen ontsluiten, begeerig gemaakte harten vervullen. Heren, en al zal het dan misschien heel anders gaan dan we dachten en dan we ons voorgesteld hadden, als het maar gebeurt, als het uw werk maar is. Uw werk alleen kan bestaan, uw werk alleen kan waarlijk zalig maken. Uw werk alleen verbindt ons aan u en aan uw dienst. En daarom, Heren, wees gij dan zelf in ons midden en overwin onze weerstanden. Overwin ons ongeloof, overwin ons boze en bedorven hart. Overwin ons door uw genadekracht voor het eerst in ons leven of opnieuw. En mogen we zo onder die zegenende handen van u verkeren, o Heere Jezus Christus. Gij die uw hemelse gaven, zoals we dat immers belijden, die uw hemelse gaven door uw Heilige Geest uitgiet. Zegen ons zo, Heere, en laten wij in dit besef van onze afhankelijkheid onze ogen mogen opslaan tot u. En dan kent u in ieder geval ons, Heere. U kent ook onze levensomstandigheden. En die variëren ook. Die zijn niet gelijk bij ons allemaal. Er zijn ook mensen die alle reden tot dankbaarheid hebben als ze op deze zondagmorgen naar de kerk konden komen. En die eigenlijk weinig in hun leven kunnen opnoemen wat hen ten neerdrukt en wat hen zorgen geeft. Er zijn er daarentegen ook die eigenlijk niet veel meer hebben dan wat hen ten neerdrukt en wat hen zorgen geeft. En die gebukt gaan, die verdriet hebben, die angsten kennen, die op volle onzekerheid zijn, die van vandaag niet weten hoe het morgen moet. O Heere, nadat u dan onze noden en behoeften kent, voorziet u erin en bewijst u ons uw gunstrijk, uw gunst en uw genade en doe over ons uw aangezicht lichten. In zorg en moeite geef kracht en ondersteuning. In onzekerheid en spanning en zorg, Heere, geef ook moed om verder te gaan achter u aan. O ja, als we dat maar mogen zien, dat we de weg niet alleen hoeven te gaan. En dat we mogen volgen, omdat u zelf gezegd hebt dat u voorop wilt gaan. Want dat ligt er toch in besloten, Heere, als u zegt, volg mij. Dan ligt daar toch de belofte in, ik ga voor, ik ga voorop, volg maar dan. Heren, mogen we zo van uw genade ontvangen om elke weg te gaan die u wijst. Zegen gij uw woord allerwegen, waar het op deze dag mag worden verkondigd. Gebruik het, Heren, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot verheerlijking van uw grote naam. En laat het in deze wereld bekend worden gemaakt, overal, dat gij God zijt en dat de Heere Jezus Christus de zaligmaker is en dat de drie enige God redenen uit zichzelf genomen heeft om verloren zondaren zalig te maken. Hoor ons, Heere, als we het u bidden om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu samen zingen uit de 119e psalm, de versen 18 en 19. 119, 18 en 19. Doe mij op het pad van uw geboden treen en wend mijn oog van de ijdelheden af. Thank you. sterven denken. Maar als je jong bent en je hebt nog zoveel perspectieven naar je hoop en je hebt nog zoveel te doen. En als je midden in het leven staat en zoveel dingen hebt te betrachten en hebt te doen, dan denk je toch niet aan je dood. Ik ga nog een stap verder. Hebt u voor uzelf al vastgesteld wat er op uw overlijdensbericht moet komen te staan? Ja, dat is nog veel verder van me weg. Daar denk ik natuurlijk al helemaal niet meer aan. Hoe kan ik dat nou weten, nu al, wat er op mijn rouwkaart moet staan? Trouwens, dat moeten degenen die achterblijven dan maar bepalen. Ja, je kunt die vragen wel zo wegduwen, maar dat zijn toch wel reële vragen. Want de dood is toch tot alle mensen doorgegaan. En vroeg of laat komt die tot ons allemaal. En bij sommigen kan die ook best heel dichtbij zijn. Ook al zijn er nog helemaal geen symptomen die erop wijzen dat het zo dichtbij zou kunnen zijn. Dat had dat meisje van de week op die begrafenis daarin voor dan ook niet gedacht. En die anderen die daar door de bliksem getroffen dood achterbleven. Dat het zo dichtbij kon zijn. Dus het is toch niet zo irreëel om de vraag onder ogen te zien. Denk je nou nog wel eens aan je dood? En denk je nou ook nog wel eens hoe dat sterven zal zijn? Het zal trouwens niet eens zo heel veel anders zijn dat sterven dan je leven geweest is. Ik heb het nou niet over de omstandigheden. Want dan sterft de een door een blikseminslag en de ander door een verkeersongeluk. En een derde na een heel lang, moeilijk, afbrekend en slopend ziekbed. Dat is allemaal weer verschillend. Nee, maar ik bedoel ons sterven in geestelijk opzicht. Dat zal niet zoveel verschillen van hoe ons leven geweest is. En je rouwbericht moet eigenlijk daarom altijd in overeenstemming zijn met je levensbericht. Dat is niet altijd zo. Ik weet dat ook wel. Het leven van sommige mensen is heel anders geweest dan de rouwkaart zou denken dat het geweest is. De rouwkaart is het soms in één keer allemaal in orde. Terwijl het in het leven soms helemaal niet in orde was. Het omgekeerde komt overigens ook voor. En dat is tot oneer van de Here. Dat het leven, wel zij het op een bescheiden manier, zij het inderdaad op een bescheiden manier toch getuigd heeft van de oprechte keus van het hart en de oprechte begeerte die in het hart gelegd was, terwijl de rouwkaart daar helemaal over zwijgt. Dat kan ook niet. Maar ik wil maar zeggen, het rouwbericht en het levensbericht moeten met elkaar sporen. En dat vind je nou bij die twee mensen van wie we lezen in 2 Kronieken 24. Die oom met zijn neef, oom Jojada en neef Joas. Een tijd lang ging hun leven, zou je zeggen, gelijk op, ondanks het grote leeftijdsverschil dat er tussen die twee was. Maar in heel veel opzichten leken hun levens heel veel op elkaar. En was er nauwelijks enig onderscheid te zien. Een wonderlijke gang heeft die kleine Joas meegemaakt. Toen hij 1 jaar oud was, werd de hele familie waar hij toe behoorde uitgemoord. En hij was de enige die overleefde. Door het ingrijpen van zijn tante, Jozabad. En die tante, een zus van zijn vader, heeft het leven van dat kleine ventje van 1 jaar oud gered. En samen met haar man hebben ze kans gezien om dat jochie 6 jaar lang verborgen te houden. Zodat zijn grootmoeder, zijn wrede, gruwelijk wrede grootmoeder Atalia, geen notie ervan had dat er nog een van haar kleinkinderen in leven was. Want als ze er maar lucht van gekregen had, dan was zijn leven ook een verloren leven geweest. Want ze wilde alleen heersen, deze dochter van Izebel, deze goddeloze Atalia. Maar gelukkig, dankzij de voorzienige en wijze en genadige leiding van de Heere, is het plan dat de oom en tante van Joas gemaakt hadden nooit uitgelekt. Totdat Joas 7 jaar oud was. En zo hebben deze priester, want hij was priester, Jojada, en zijn vrouw, Jozabad, gelegenheid gekregen om als middel in Gods hand te dienen, opdat de belofte van de Heere vervuld zou worden. Want dat zat er natuurlijk achter. Het was allemaal niet toevallig, maar God had jaren daarvoor aan David beloofd dat hij altijd iemand zou hebben die op zijn troon zou zitten. En toen was dat hele huis van David uitgemoord, maar God zorgde ervoor dat er dan toch nog eentje overbleef. En Jojada en zijn vrouw hebben mogen dienen om dat ene jonge leven op te voeden. En ze deden dat vlak bij het heiligdom. Bij het huis des Heren. En van zijn allereerste levensbegin af aan zou je kunnen zeggen, dat eerste jaar dan niet meegeteld, maar vanaf zijn eerste en tweede levensjaar heeft Joas indrukken gekregen van het huis des Heren en van de dienst des Heren en vooral ook van de vrezen des Heren. Die hij in zijn oom kon zien en die hij in zijn tante kon zien. En zo is dat kind opgegroeid, 6 jaar lang, heel dichtbij waar God woont. En niet alleen maar dichtbij waar God woont in de tempel, maar ook in de harten van die twee. Want God woont ook daar, bij mensen die van een vernederde en een verbrijzelde geest zijn. Mensen die geleerd hebben om onder God te buigen en de Heere lief te hebben en te vrezen en zijn dienst van harte te zijn toegedaan. God was in die woning waar Jozabad en Jojada woonden en waar Joas opgevoed werd. En het heeft een stempel op Joas gezet. Want als hij dan later zelf als koning is, en natuurlijk eigenlijk veel te jong om nog echt koning te kunnen zijn. Wat ben je nou als jochie van 7 jaar, nietwaar? En dan sta je daar met een kroon op en met de scepter in je hand. U moet zich dat eens even voorstellen. Er zijn kinderbijbels waar je daar een plaatje van kan zien. Daar staat er zo'n klein jongetje, 7 jaar. Ja, je denkt dat je heel wat bent als je 7 bent, maar je bent nog maar 7 natuurlijk. Dan sta je daar met een kroon op je hoofd. Dan ben je Gods gezalfde koning. Hij heeft toen nog lang niet beseft wat dat allemaal inhield. En hij kon die taak natuurlijk helemaal niet aan. En gelukkig was Joja daar als voogd, als regent. En deze priester heeft ook koningswerk gedaan, zolang als het nodig was. En op die manier kon hij ook leiding geven aan Joas. Op die manier kon hij hem verder stimuleren in de paden waarin Joas eigenlijk ook gekozen had te gaan. Want hij had ook gekozen om recht te doen in de ogen des Heren. Om de Heren ook te dienen. Het voorbeeld van zijn oom en tante, dat wilde hij ook volgen. En daarom zei ik, een tijd lang gaan die levens samen op. En als Joas dan op een gegeven ogenblik zelf toch ook initiatieven kan nemen, dan neemt hij dat prachtige initiatief, ik heb dat niet gelezen, alleen het eerste vers dat daarop duidde, dan neemt hij dat prachtige initiatief om de tempel, het huis des Heren, dat toch op allerlei manieren in verval is geraakt, te gaan restaureren. De breuken die er zijn, de scheuren in de muren en de dingen die verwaarloosd zijn, omdat er eigenlijk achterstallig onderhoud is, misschien wel van jarenlang, dat moet allemaal eens goed hersteld worden. En Joas heeft het in zijn hart. Joas, je zou bijna zeggen, hij kreeg het van de Heere in zijn hart om het huis des Heren te gaan herbouwen. Prachtig. Wat hebben de vromen in Israël, die er in die tijd ook nog waren, zich verheugd. Wat hebben ze in stilte, maar ook misschien wel met elkaar en in samenkomsten de Heere gedankt voor het feit dat hij gedacht had aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Wat hebben ze de Heere gedankt dat ze na die verschrikkelijke jaren waarin ze gezucht hebben onder dat schrikbewind van die goddeloze Atalia, die alles wat aan de dienst des Heeren herinnerde wilde wegdoen om alleen maar Baals en Astartes te laten vereren. Wat hebben ze de Heere gedankt dat aan die gruwelijke jaren een eind kwam en dan zo onverwacht. Wat hebben ze zich verwonderd over Gods trouw, ook aan het huis van David. En wat hebben ze met verwachting gebeden voor de jonge koning. Geef, Heere, de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. Psalm 72 is gaan leven in de harten van die vromen. En ze hebben hartelijke verzuchtingen gedaan, ook voor koning Joas. Wat hadden ze weer verwachting voor Juda en voor Jeruzalem. En toen ze dat hoorden van de plannen om de tempel te laten restaureren, was dat een oorzaak van nieuwe vreugde. Hij is er heel ijverig in, Joas. Heel ijverig. Want als het dan blijkt, als hij er rapport over krijgt, dat de levieten toch eigenlijk een beetje traag zijn en dat de hele zaak maar moeilijk op gang kan komen, dan is hij daar nogal verontwaardigd over. En dan roept hij zelfs zijn oom, zijn voogd, zijn regent ter verantwoording. En dan moet Jojada maar eens vertellen waarom hij er niet meer werk van gemaakt heeft. Zo ijverig is deze Joas dat hij zelfs zijn geestelijke leidsman ter verantwoording durft roepen. Allemaal even mooi, nietwaar? Allemaal even prachtig, allemaal even veelbelovend. Zo'n jong mens. Je zou toch zeggen, hadden we er maar meer. Zagen we deze dingen maar meer. Wat zou dat ook voor de Kerk des Heren vandaag een veel rijke belofte inhouden. En wat zouden we inderdaad verwachting kunnen hebben. Maar, direct al in vers 2 klinkt iets door wat nou niet zo mooi is. Die beperkende bepaling. Joas deed dat recht was in de ogen des Heren. Ja, stond daar nou maar een punt? Of stond daar nou maar al de dagen van zijn leven? Maar er staat al de dagen van de priester Jojada. Dus zolang Jojada leeft, gaat Joas in dat spoor. Maar Jojada leeft niet altijd. Jojada wordt wel heel oud. Maar ook van hem staat geschreven dat hij stierf. Hij werd oud en hij stierf. En daarmee is de invloed van Jojada rechtstreeks, ja, de herinnering aan Jojada blijft wel, maar de rechtstreekse invloed van Jojada is voorbij. Dat is een ontzaglijk verlies geweest voor het volk. Het is ook een ontzaglijk verlies geweest voor Joas. Want behalve dat Joas door deze Jojada gestimuleerd werd en geleid werd en in zijn beslissingen ook mee gecoacht werd, heeft deze Jojada Joas ook beschermd. Jojada wist het wel. Joas was er misschien een beetje te argeloos voor. Joas had er zo direct nog geen erg in. Omdat Jojada een, als het ware, een muren schutting om hem heen gebouwd had. Jojada wist het wel, daar hier zelfs in het paleis. Daar zijn mensen met een andere geest. En die willen het ook graag anders in Juda. En die willen de dingen echt grondig veranderen, vooral ook godsdienstig. Die zijn er niet tevreden mee met de dienst des Heren. Die hadden het eigenlijk toch wat beter onder Atalia en misschien eerder ook nog wel, toen er ook andere goden gediend werden en toen daar ruimte voor bestond. Die ruimte is nou weg. En daardoor is het hen veel te benauwd geworden. En ze zouden graag zien dat er een verandering kwam, maar ze weten, de tijd is nog niet rijp. Jojada staat nog in de weg. En Jojada voelt het wel, dat als hij straks wegvalt, zal Joas dan sterk genoeg zijn om aan die verleidingen weerstand te bieden. Nou, we zullen zien. Maar we letten eerst nog even op die Jojada. Die man die ging dus sterven. En die wordt begraven. Ja, daar kunnen ze niet onderuit. Daar zijn ze het trouwens allemaal snel over eens. Als Jojada begraven moet worden, dan moet dat natuurlijk wel een staatsbegrafenis zijn. Die man heeft zoveel gedaan voor het volk. En vriend en vijand, mensen die hem gunstig gezind zijn, net zo goed als mensen die hem wat minder gunstig gezind zijn en die eigenlijk helemaal niet rouwen kunnen als hij sterft. Ze zijn het erover eens, deze man moet met eer begraven worden. Hij was wel geen koning, hij was wel niet eens uit het huis van David, al was hij dan getrouwd met een prinses van den bloede. Maar hij hoort toch bij de koningen begraven te worden. En ze laten hem inderdaad, ze leggen hem neer in een graf. Waar de koningen van Juda begraven zijn. Hij krijgt eer, ook na zijn sterven. En niet alleen van de mensen, maar ook van de Heere. Want de Heere heeft dit getuigenis in zijn heilig woord door de Heilige Geest laten neerschrijven. En wie de menselijke schrijver van 2 Kronieken geweest is, dat zal wel nooit duidelijk worden, althans niet in deze bedeling. Maar het is de Heilige Geest die dit getuigenis, dit bericht bij het sterven op de rouwcirculaire van Jojada heeft geplaatst. Hij had goed gedaan in Israël, bij de aan God en zijn huis. En dat is dan wat de Heere van Jojada te zeggen heeft. De rest wordt niet eens meer genoemd. Of hij medailles gekregen heeft, staat er niet bij. Koninklijke onderscheidingen tellen in dit geval niet mee. Dat hoeft niet op de rouwkaart van Jojada vermeld te worden. Maar wat de Heere erop laat zetten is, hij had goed gedaan in Israël, bij de aan God en zijn huis. God geeft eigenlijk dit getuigenis. Dit was nou een in mijn ogen geslaagd mens. Een mens dat aan mijn doel met het mensenleven beantwoord heeft. Een mens die voor anderen heeft geleefd, want hij deed goed aan Israël. En hij was geen individualist. En hij was nog minder een egoïst. Die alles aan zich wil onderwerpen en die iedereen voor zich wil laten buigen. Maar hij was een mens die goed deed aan anderen. Die zijn leven gespendeerd heeft in de dienst van anderen. Wiens hart uitging naar anderen. Die zichzelf helemaal wilde verteren in als anderen maar gediend worden. Een mens die zijn leven in dienst van de maatschappij, van de gemeenschap en dan van de godsgemeenschap, godsvolk gesteld heeft. Iemand die de Heere zocht te dienen in het dienen van zijn zaak. En hij deed ook goed aan God. Hij heeft ook dat doel van zijn leven gezien en aan dat doel is hij gaan beantwoorden. Hij heeft gezien dat hij er voor God is. Ten slotte is een mens er voor God. Met dat doel zijn we op de wereld geplaatst. Denkt u er wel eens aan? Dat dat het doel is. U hebt eigenlijk geen ander doel in het leven meegekregen dan dat u er voor de Heere, voor uw schepper zou zijn. Dat de Heere eer van ons zou krijgen. Dat ons leven in zijn dienst zou opgaan. Dat ons leven getypeerd zou worden door: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? In alle opzichten. Zo was Jojada. Hij heeft het van zichzelf waarschijnlijk nooit durven zeggen. Dat hij goed gedaan heeft aan Israël, beide aan God en zijn huis. Want een mens moet dat maar niet van zichzelf zeggen. Laten de mensen dat maar zeggen. En nog veel belangrijker, als God het nou eens van ons zou kunnen zeggen. Dat de Heere dat getuigenis geeft. En Jojada heeft het ongetwijfeld in zijn hart geweten. Want de Heere laat de mens daar niet onkundig van. Dat geeft de Heere ook wel eens een goedkeuring te beleven. En dan hoef je daar geen Farizeese vroom mens mee te worden, alsjeblieft niet. Maar dan geeft de Heere toch wel eens te geloven dat hij zijn goedkeuring geeft aan bepaalde dingen die ons in ons leven lief geworden zijn en waar we ons hart aan hebben mogen verbinden. Gods getuigenis. Hij had goed gedaan aan Israël bij de aan God en zijn huis. Prachtig, niet waar, als dat van een mens gezegd mag worden. Dan hoeft er ook niet meer gezegd te worden. Dan is het allerbelangrijkste gezegd. Het meest wezenlijke staat dan te boek. En dan kun je de rest, ik zal niet zeggen vergeten, dan mogen ze daar in Israël nog aan terugdenken. En ze hebben eraan teruggedacht, ongetwijfeld. Het is maar niet bij die mooie begrafenis gebleven, waarbij inderdaad Jojada als een koningskind begraven werd. Maar er zullen er ook geweest zijn die zich nog herinnerden. Toen de priester Jojada daar stond met die kleine Joas, nog maar 7 jaar oud. En ze zullen zich die volksvergadering nog herinneren, waarbij het allemaal zo wonderlijk toeging dat eerst wisten ze helemaal niet wat er aan de hand was en waarom ze bij elkaar geroepen waren en waarom er allerlei dingen zo geheimzinnig moesten zijn, dat de deuren bewaakt moesten worden, want die Atalia mocht natuurlijk niet binnenkomen en die mocht er niet ontijdig lucht van krijgen, want dan zou de hele plechtigheid verstoord kunnen worden. Maar dat toen ze daar waren en toen in één keer de priester die kleine Joas voor de dag haalde en aan het volk toonde. Tegen het volk zei, dat is de koning. En toen ze bij die gelegenheid een verbond gemaakt hebben. Want dat is gebeurd. Tussen Joas en het volk. En tussen God en het volk. En tussen Joas en God. Plechtig verbond gemaakt. Onder leiding van Jojada. Er zullen er zijn geweest in Israël die zich dat herinnerden. En die zich de woorden van Jojada herinnerde, de woorden van de priester. Misschien waren ze er wel eens bij ook als hij dienst deed als priester in het heiligdom. En als hij naar de taak van de priesters immers was, de wet des Heren onderrichtte. Dat moesten de priesters toch doen. En als er één bekwaam geweest is om dat priesterwerk te verrichten, dan is het ongetwijfeld ook Jozua geweest. En wie zal zeggen voor hoeveelen of voor hoe weinigen in Israël deze priester en zijn onderwijs gezegend is geweest. De gedachtenis van de rechtvaardige zal toch tot zegening zijn. Zegt de schrift dat niet? O nee, ze hebben hem niet gauw vergeten. Maar het is een voorrecht. Als je zo voort mag leven. Totdat de tijd aangebroken is. Dat men zijn standplaats zelfs niet meer kent. Want dan worden de vromen ook een keer vergeten. Dan staat er toch een geslacht op dat Jozef niet meer gekend heeft. Maar goed, dan gaat nog, omdat de Heer het in zijn woord heeft vastgelegd, tot op de dag van vandaag, het goede getuigenis dat God over Jojada gegeven heeft, nog door. En dan wordt het nog verkondigd dat het niet te vergeefs is om op de Heere te hopen en je vertrouwen op de Heere te stellen en hem als je waarachtige God te dienen en lief te hebben. Een leven zijnde om jaloers op te zijn. Niet omdat het na zoveel jaren pas kwam, want dat is ook nog maar bijzaak. Het aantal jaren dat iemand krijgt is ook de belangrijkste niet. Maar dat je zo mag sterven. En dat de hemel getuigenis geeft. En dat God en zijn engelen het sterven ook hebben gezien en zich hebben verheugd. Want kostelijk is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten, weet u dat? Kostelijk is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten. En al wordt er dan hier op aarde gerouwd. En al denken dan sommige mensen als Jozua begraven wordt, hoe zal het nou gaan? En ze houden hun hart al vast. Is Joas sterk genoeg? Maar in de hemel is dankbaarheid en blijdschap. En als de ziel van Jojada daar arriveert, dan wordt ook hem het welkom toegeroepen. Dan mag hij binnenkomen in de feestzaal van de Heere. Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, dan krijgt hij het zelf ook te horen. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Gemeente, past u zelf even toe. Trek u zelf even de lijnen door u zelf eens even te vergelijken met die Jojada. Bent u ook zo'n mens die genade van de Heere ontvangen heeft om God als het allerhoogst en eeuwig goed lief te hebben en te dienen? Is Hij het hoogste doel in uw leven geworden? Is dat uw begeerte geworden? Met gebrek zal het wel wezen, maar om toch echt goed te doen aan Israël, aan God en zijn huis. Aangaande mij en mijn huis, zei Jozua, wij zullen de Heere dienen. Is dat de begeerte van uw hart? En blijkt het ook in de praktijk? Weten uw kinderen dat ook van u? Zien ze dat ook in u? Legt uw leven daar ook getuigenis van af? Ook als u goed doet aan Israël, dat u niet voor uzelf leeft en alles maar naar uzelf toe haalt en iedereen voor uzelf laat buigen, maar dat u uw hart uitlegt aan anderen. God liefhebben en uw naaste, zoals de wet in de 10 geboden vraagt. Geeft dat getuigenis, geeft dat een echo in uw hart? Al was dat alleen maar in de begeerte, Heere, mag het bij mij ook zo worden. Dat is nou wat ik begeer. Niet vanwege het feit dat ik dan na mijn sterven ook eer zal krijgen, maar dat u de eer ontvangen zult van mijn leven. Is dat het wat u motiveert? Of ben u daar ver vanaf? Denkt u, ja, dat was van Jojada daar zo en er zal van diegenen ook wel zo zijn. Maar... En u hebt er ook nog geen zin in. Lijkt u dan meer op die andere? Dan zou je er meer op willen lijken. Joas. Want als oom Joja daar gestorven is, dan moet hij alleen verder. Hij hoefde niet alleen verder. Dat hoefde helemaal niet. Want Joja daar kan, als het erop aankomt, ook nog wegvallen hoor. En iedereen om je heen kan ook nog wegvallen. En dan hoef je nog echt niet alleen verder. De God van Jozua stierf niet. En de beloofde zaligmaker was niet weg. De grote zoon van David die komen zou. En de belofte Gods waren niet weg. Joas was zelf het volstrekte bewijs van de trouw van de Heere aan zijn eigen woord. En dat woord was er nog. Nee, hij hoefde niet alleen verder. Maar hij ging wel alleen verder. En toen bleek dat al dat mooie dat er bij Joas geweest is, eigenlijk alleen maar te danken was aan het feit dat hij al die jaren tegen zijn oom had aangeleund. En kennelijk was hij plooibaar. Kennelijk was hij makkelijk beïnvloedbaar. En als oom Jojada dit zei, dan deed Joas dat. En als zijn oom dat zei, dan deed Joas dat. En als zijn oom hem hiervoor waarschuwde, dan hield hij zich daar ver vandaan. En als zijn oom hem dat adviseerde, dan deed hij dat graag. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren. Al de dagen van de priester Jojada. Maar toen was hij er niet meer. Toen waren de plechtigheden achter de rug. En na een poosje, een paar weken misschien, komen de prinsen naar hem toe. Want natuurlijk, hij heeft toch adviseurs nodig. Zeker nou die grote Joja daar weggevallen is. En misschien heeft Joas ook wel gelegenheid gezocht om met die en die te consulteren. Over bepaalde problemen die er waren in zijn regering en over bepaalde maatregelen die genomen moesten worden. En toen hebben de prinsen, die eigenlijk al lang hadden gehoopt op een gelegenheid om eens een keer wat invloed te gaan uitoefenen op Joas, gebruik gemaakt van de gelegenheid die ze dachten dat nu gekomen was. En ze leggen het heel subtiel aan, want u moet eens zien hoe ze het doen. In vers 15, na de dood van Jojada kwamen de vorsten van Juda en ze bogen zich neder voor de koning. Dat is het eerste wat je van ze leest. Ze komen binnen en ze buigen zich neder. En er wordt een woord gebruikt dat ook gebruikt wordt van godsdienstige handelingen. Zoals mensen zich ook voor de Heere neerbuigen. Dit is een religieus getint begrip. Ze brengen bijzondere eer toe aan de koning. Ze vernederen zich. Ze liggen op de grond voor hem. Dat hebben ze er wel voor over. Voor deze keer tenminste. Vleiers hebben er heel wat voor over om in het gevlei te mogen komen. Daarna vleien ze niet zo erg meer, dan hebben ze de zaken wel in handen genomen. Maar eerst, ze moeten eerst zien dat ze deze Joas kunnen gaan kneden naar hun model. En ze moeten het eerst uitzien te vinden in hoeverre heeft de invloed van Joja daar nou werkelijk greep op Joas gekregen. In hoeverre is dat nou een eigen overtuiging geworden? In hoeverre is dat nou een zaak van zijn hart geworden? Dat is hij nog niet duidelijk en daarom doen ze het op deze subtiele manier. Ze vereren hem. En dan blijkt dat Joas inderdaad een plooibaar karakter heeft. Een beïnvloedbaar mens is geweest. En dan blijkt dat hij gevoelig is voor zo'n eerbetoon. Hij gaat zich nou wat voelen. Hij is nou een beetje uit de schaduw van zijn oom. En nou staat hij er zelf voor. En als ze dan zo komen, dan voelt hij zich groeien. Het gewicht van het ambt, van zijn positie, groeit nou met hem mee. En hij is nou iemand. Kijk eens, daar liggen ze voor hem. Hij kan zomaar over hem beschikken. En behalve dat hij beïnvloedbaar blijkt te zijn, blijkt ook nog iets anders. En dat is nog eigenlijk veel erger. Het blijkt dat bij al zijn uiterlijke vroomheid en bij al de dingen die hij tot nog toe gedaan heeft, en waar Gods kinderen in Juda en Jeruzalem zo blij om geweest zijn, bij hem nooit verder gekomen is dan de buitenkant. Dat zijn hart er nooit in geweest is. Dat hij wel de Heere diende en deed wat recht was in de ogen des Heeren. Maar het was allemaal vorm. Nooit had hij oprecht de Heere lief gehad. Nooit had hij oprecht de Heere tot zijn God gehad. Nooit had hij de onberouwelijke keus tot zaligheid gedaan. Nooit was het levendmakende werk in de wedergeboorte, in de vernieuwing van zijn hart, tot stand gekomen. En al de vormen, al de mooie dingen in zijn leven kwamen niet voort uit een veranderd hart. Het was godsdienst. En gemeente, er is niets zo gevaarlijk als godsdienst zonder God. Als godsdienst zonder hart. En mensen in de kerk die wel godsdienst hebben, maar geen hart erin hebben, zijn gevaarlijk voor zichzelf. En zijn gevaarlijk voor een ander. Zijn een gevaar voor hun medemens. Joas was een man van godsdienst, ja. Joas heeft de tempel laten restaureren. Joas was zelfs zo ijverig in zijn restauratie van de tempel, dat hij zijn geestelijke leidsman Jojada ter verantwoording durfde roepen. Zo ijverig, zo volijverig was hij. Maar als de prinsen komen en ze gaan subtiel met hem te werk en ze zeggen, zou er nou ook niet een beetje ruimte kunnen komen voor Baal? En voor zijn vrouwelijke consorte Astarte? Zou dat nou niet mogelijk zijn, koning? Dan stemt hij toe. Hij hoorde naar hen. Hij heeft niet onmiddellijk gezegd, maak dat je wegkomt, wat denk je? Dat ik ongedaan zou maken wat ik tot nog toe gedaan heb en dat ik de lessen van mijn meester aan de wind zou slaan, wat denk je? Hoef je nooit meer over te beginnen? Nee, hij luistert. En het is nog niet zo gek wat ze zeggen. En waarom eigenlijk ook niet? En wat zou er nou op tegen zijn? En als zij nou denken dat ze op deze manier hun godsdienstige verlangens en begeerten een klein beetje beter tot hun recht kunnen laten komen, wie zou ik dan zijn om hen dat te verbieden? Ze willen toch niet dat de dienst van de Heere uitgeroeid wordt? Nee, laat er wat meer ruimte zijn. Geef ze de gelegenheid. En als die ze de gelegenheid gegeven heeft, dan gaat hij bij een volgende gelegenheid eens kijken hoe het er nou eigenlijk toe gaat in die dienst van Baal en in de dienst van Astarte. En als hij er dan zelf bij is, dan vindt hij dat daar toch eigenlijk ook wel het een en ander in zit. Vers 18, zo verlieten ze het huis des Heeren, nog niet helemaal, maar langzamerhand komt er toch ook plek voor iets anders. Ruimere opvattingen. En dan gaat Joas zichzelf veel meer toestaan dan Jojada ooit zou hebben goedgevonden. En dan gaat hij zichzelf ook veel meer toestaan dan hij in zijn vroegere jaren absoluut niet getolereerd zou hebben. En dan gaan ze ook de bossen dienen en de afgoden. Nou zou dat ook nog het ergste niet geweest zijn, gemeente. Want er zijn er van Gods kinderen geweest die inderdaad ook een tijdje afgevallen zijn. Afgevallen, van God afgevallen, niet met een definitieve afval, maar die in zonde gevallen zijn. Tuurlijk is dat ernstig. Maar het is niet onherstelbaar. Zolang een mens niet de zonde die onvergeeflijk is, de zonde tegen de Heilige Geest begaat, zijn er nog mogelijkheden van vergeving. David kwam ook weer op zijn plek. En een nazaat van Joas later, Manasse, komt ook nog op zijn plek. Het zou het ergste nog niet geweest zijn als Joas voor een tijdje Baal gediend had, Astarte gediend had, de dienst van de Heere tweeslachtig gedaan had. Als er dan maar een moment was geweest dat hij tot bekering kwam en dat hij inzag dat dit een weg van de dood was. En daar geeft de Heere hem gelegenheid voor. Want de Heere stuurt profeten. Maar die luistert niet. De Heere stuurt notabene een profeet die toch wel heel dicht bij Joas moest hebben gestaan. Een zoon van Jojada notabene. Zacharia. Jojada is een weldoener. En die Zacharia roept ook in de naam des Heeren de koning en de prinsen en het volk dat langzamerhand ook op een verkeerde weg terechtkomt op om terug te keren tot de Heeren. En natuurlijk geeft Joas zijn geweten die priesterzoon Zacharia gelijk. En natuurlijk weet hij van binnen, die man heeft gelijk en zo zegt de Heeren het. En wat ik aan het doen ben, dat is helemaal verkeerd. Zijn geweten was niet voor niks 7 jaar gevormd en nog langer. Onder de dienst van de Heere bij het heiligdom. Dat raak je toch nooit meer kwijt? Natuurlijk heeft hij geweten dat hij op een verkeerde weg was. Maar als hij je maar niet wil laten gezeggen. En als al de roepstemmen die dan komen maar te vergeef zijn. Dan gaat de mens wel zelfs zo ver als Jozua. Dat hij bevel geeft om die Zacharia zijn mond maar voorgoed te snoeren. Hij sterft. Notabene in het huis des Heeren. Door een moord op bevel van de koning. Je kunt je geweten niet altijd blijven overstemmen en straffeloos blijven. Je kunt niet altijd blijven zeggen tegen God, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En als je denkt dat je dat kunt blijven zeggen, dan zegt de Heer, en nou ben je de grens gepasseerd. En toen werden de oordelen des Heeren voltrokken over Joas. Een nederlaag in de strijd. Zware verminkingen en verwondingen, waardoor hij op eigen kracht niet meer naar huis kan. Naar huis gebracht moet worden. Dan ligt hij als een oorlogsslachtoffer op zijn eigen bed. En dan zijn er een paar van die vleiers die een eind aan zijn leven maken. Die lafhartig hem vermoorden op zijn bed. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. De Heer tekent het uit in zijn woord. Kijk eens naar Joas. Kijk eens naar het sterfbed van Joas. Had hij dat gedacht? Had hij dat gedacht? Deze leerling van Jojada. Had hij dat gedacht dat de mensen, de vleiers die eerst bij hem kwamen en die zich voor hem neerbogen en die hem bijna goddelijke eer gaven, op een gegeven ogenblik zouden komen met een mes, met een zwaard in hun hand en hem verraderlijk in het geheim op zijn bed zouden vermoorden, zodat de lakens van zijn bed met zijn bloed bespat zijn. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Je kan heel wat zijn geweest en heel wat hebben geleken. En zo omkomen. En dan moeten ze hem begraven. Ja, deze koning. Weet je nog dat Jojada als eerste zei, de koning leven. Daar stond hij, 7 jaar oud. En dan moet de koning begraven worden. En ze denken bij zichzelf, waar, waar. Jojada begraven bij de koningen van Juda. Hij was geen koning. Hij kreeg toch die eer. Joas, wel een koning, een echte. Waar ze nog verwachting van gehad hadden ook. Waar ze God nog voor gedankt hadden. Waar ze de Heere voor gebeden hadden. Straks begraven, maar niet bij de koningen van Juda. Zelfs die eer krijgt hij niet. En als we dan verder denken over wat er daarna met Joas gebeurd is. Zoals we het zo pas even hadden over Jojada die de hemel binnenging. En welkom geheten werd. Moeten we nou zeggen, en Joas is ergens anders binnengetreden. En daar is hij nog altijd. En daar zal hij eeuwig zijn. De plaats van wening en knersing der tanden. En hij had zo'n mooi begin. Hij had zo'n mooi begin. Het was zo veelbelovend. En zo zijn er nog. Bij wie het begin zo mooi lijkt. En die het in de godsdienst ook nog ver kunnen brengen. Die nog wel ambtsdrager kunnen worden ook. Een dominee. Waar de mensen heel wat verwachting van hebben. Waar ze God voor danken. Waar ze God voor bidden. Maar er kan een tijd komen dat het allemaal gaat verwateren. En er kan een tijd komen dat God het gaat ontmaskeren. En er kan een tijd komen dat God laat zien, het was nooit een zaak van het hart. En er kan een tijd komen dat de mens over zijn geweten heen gaat leven. Begint stapje voor stapje. Dat gaat niet in één keer. Bij Joas ging het ook geleidelijk. Hij begon met, hij hoorde naar hen. Horen naar de stem die anders spreekt dan de Heere spreekt. Dat was bij Eva ook zo. Ze hoorden ook een stem die andere dingen zei dan de stem die God altijd gezegd gesproken had. Ze hoorden naar de slang. En dat klonk anders. Het klonk wel aanlokkelijk. Het klonk wel verleidelijk, maar het was anders dan wat God zei. Gij zult niet. En als je begint te luisteren naar stemmen die wat anders zeggen dan wat God zegt, dan ben je al op gevaarlijke grond. En dan volgt het een op het ander en het ander op het een. En de weg is soms een weg waarin iemand niet meer geremd kan worden. En zo gaat het. Zo gaat het vandaag ook. Zo zie je er ook vandaag gaan. Die in hun jonge jaren best heel wat beloofden. Die er netjes en keurig uitzagen, maar langzamerhand. Er komen wat prinsen, er komen wat anderen, er komen wat andere stemmen. En ze verlokken en verleiden en je gaat toch langzamerhand jezelf meer toestaan dan goed voor je is. En je gaat langzamerhand schipperen, marchanderen, sjoemelen, compromissen sluiten. Je geweten proberen tevreden te stellen en toch, en het lukt je nooit helemaal. Of je moet er overheen stappen. Ik zal geen voorspellingen doen. Maar u weet het, we leven in een tijd waarin mensen de Heer en zijn dienst verlaten. We leven in een tijd waarin mensen die vooraan gestaan hebben in een kerk, belijdenis hebben afgelegd en hun kinderen ook wel eens hebben laten dopen, toch hoe langer hoe meer van de Heer en van zijn dienst vervreemden. En de ontkerkelijking in ons land neemt toe. Uit allerlei kerken en uit allerlei kringen. Niet alleen bij de Roomse vandaan. Niet alleen bij de gereformeerden vandaan. Maar uit allerlei kerken zijn er die de weg, de brede weg opgaan. Niemand zou het geloofd hebben. Joas zou beledigd zijn geweest. Als iemand tegen hem gezegd had, joh, het loopt met jou nog eens een keer verkeerd af. Je staat nou wel zo netjes vooraan in het bouwen van de tempel. En je geeft nou wel zo bevelen om een schatkist te laten maken enzovoort. Maar het loopt een keer verkeerd met jou af. Hij zou gezegd hebben, man, hoe kom je daar nou bij? Als ik dat hier vandaag zou zeggen van sommigen van u, zonder namen te noemen, het loopt een keer verkeerd met u af. Dan zou u misschien beledigd zijn. Wat denkt u wel van me? En toch zou de werkelijkheid het wel eens een keer kunnen bewijzen over 10, 20 jaar. Dat er nu van al die zo stil luisterende mensen, die misschien in hun geweten wel voelen, zo en zo moet het. Dat er dan toch blijken te zijn die de weg van Joas zijn gegaan. Wordt u nou boos? Het kon de werkelijkheid wezen. En daarom, gemeente, het gaat om waarheid in het binnenste. Het gaat om een weg zoals de weg van Jojada. Een innerlijke overtuiging. Zoals de Heere die alleen maar werken kan. En zoals de Heere die ook werken wil. Want later er dan Joassen zijn, altijd door in de geschiedenis van de kerk. Er zijn gode zij dank, ook Jojada's. Al hebben ze voor hun eigen besef het lampje misschien meer op hun rug. Maar er zijn door Gods genade ook Jojada's. Nou, wat wil u zijn? En wat mag er straks op uw rouwkaart staan? Amen. Psalm 32, het vijfde vers. Wij zullen samen danken. Getrouwe God, wij danken uw heilige naam voor uw woord, dat ons het portret tekent van iemand als Jojada. Zo kan het dus ook. En zo is het ook als er genade verheerlijkt wordt in het leven. En zo is het ook, Heer, als u een mens leert te leven overeenkomstig het doel waar u mee u hem geschapen hebt. Om God zijn schepper te gedenken en te eren en voor hem te leven. Als u hem genade schenkt om goed te doen aan Israël, beide aan God en zijn huis. Heren, en al zouden zulke mensen dan geen koninklijke begrafenis krijgen en niet in een praalgraf neergelegd worden, maar misschien wel alleen maar in een massagraf. Dat maakt dan ook het grote verschil niet meer uit, want ze zijn welkom in de hemel. En ze mogen eeuwig de God die ze hier op aarde hebben leren lief krijgen, dienen en vrezen. En ze mogen eeuwig die zaligmaker door wiens bloed ze gekocht zijn, danken en prijzen. En ze mogen eeuwig de Heilige Geest, die hen die genade schonk, die hartsvernieuwende genade, de eer toebrengen. Heren, wij bidden van u dat we erbij mogen behoren. Van nature zijn we zo niet. Van nature hebben we er geen lust in zelfs. Zijn we meer als Joas. En als we dan in een godsdienstig gezin geboren zijn, dan kunnen we ook nog een hele tijd lang dat beeld van Joas ook vertonen, zonder dat ons hart er echt in is. Maar Heere, als ons hart er altijd uit blijft, dan gaat het zoals het bij Joas ging. En misschien komt het pas helemaal aan het eind openbaar. Misschien komt het pas openbaar als wij op de deur kloppen en zeggen: Heere, Heere, doe ons open. We hebben dit en we hebben dat en u hebt in onze straten geleerd. Maar als u dan tegen ons moet zeggen: ik heb u nooit gekend. Ik heb je nooit als een arme smekeling aan mijn genade troon gevonden. Heere, bewaar ons voor dat Joas pad. Bewaar ons voor godsdienst zonder God. Bewaar ons voor vroomheid zonder innerlijk wezen. Geef dat het werkelijk mag zijn. Waarheid in het binnenste. En wilt u ons in uw genade gedenken. Uw woord verder ook deze dag tot onze overdenking geven. Ons ook vanavond nog weer onder uw woord brengen. Om opnieuw te horen hoe u werkt. En wat u werkt, en wat u doet, en wat u toezegt, en waar u toe nodigt, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte Psalm 17, het derde en het zevende vers. Psalm 17, vers 3 en 7. Ik zet mijn treden in uw spoor en red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Ede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.